Het is 6 februari 2021 in de ochtend. En we gaan een hele koude week tegemoet met sneeuw en sleetje rijden en zo. Nou, welkom in de podcast. Ik ben Rico Brouwer. En ja, dit is een soort hybride kopje koffie drinken uitzending. Het is niet live, maar wel gaat het verder op waar we, 2 weken geleden waren. En dan moet ik even kijken hoe ik dat nou doe, hoor. Zo, een screenshare. Hi, Edzard.
Hallo.
Jij bent de weerman van coronaweer.nl en van podcast. En tot 2 weken geleden deden we een dagelijkse weerberichtje. Het coronaweer. En ja, nu zijn er allemaal ontwikkelingen. Dus die wil ik met jou doornemen. Om te kijken of nou jouw voorspellingen van vorige keer uitgekomen zijn. En wat er nou voor ons ligt. Want we zitten nu ook 2 weken in de avondklok.
Jee. Hey, trouwens, toch om een beetje in lijn te blijven met Greatest Hits. Ik heb mijn kopje koffie bij me.
Ja. Ja, nou dat is precies. Dat is een beetje de tegenhanger van mijn podcastje, zeg maar. Helemaal goed?
Ja.
Oké, en wat we ook deden 2 weken geleden, en dan gaan we naar je weerbericht, is de headlines van de NOS langs. Want ja, daar reageren we toch een beetje op. En dat zie jij niet, maar het over ons heen ligt nu de eerste van de NOS... Ja, headlines die live doorrolt. De avondklok op Aruba blijft gelden. En 4 marineschepen uit de vaart om corona. Maar eerst even die avondklok op Aruba. Want jij zei hier een tijdje geleden, ik heb goed nieuws. Aruba dan weet ik niet precies, maar in ieder geval Curaçao is coronavrij. Wat is er de afgelopen 2 weken daar gebeurd? Want waarom hebben ze nog steeds die avondklok?
Vooropgesteld, de cijfers op Aruba liggen wat hoger dan Curaçao. Dus dat artikel van de NOS vind ik eigenlijk dat daar had moeten staan. Curaçao heeft nog altijd een avondklok. Lang verhaal kort, er is gewoon geen corona op Curaçao. Ze hebben gisteren 203 mensen getest en er kwamen letterlijk 2 positieve gevallen uit. Ja. Dat is 1% en we weten dat de foutmarge van de PCR-test door de overheid zelf aangegeven tijdens de rechtszaak is 4%. En
lang verhaal kort, het is genoeg. Dus ja, er is nog steeds een avondklok, maar er is geen onderbouwing voor. Dat was de eerste headline.
Wat ik wel belangrijk vind om daarbij te vertellen. Ja. Want dat zien, hè, wat ik ook vorige keer gezegd heb, is wat je op Curaçao ziet gebeuren, dat komt 2 maanden later, waait dat over naar Nederland. Ja. Alles is op Curaçao nu de Britse variant. We kunnen niks loslaten, want die Britse variant is er. En het is zo drama, en hij is zo besmettelijk, en het is zo erg.
Ik zou willen dat het weer een beetje overwaait vandaar niet hier. Maar wij krijgen dit, en dat hebben ze daar niet, hè? Ik geloof niet dat ze daar wel
hebben. Nee, en daarom hebben ze daar ook geen corona.
Even naar het volgende weerbericht. Volgende nieuwsbericht. Dus dit was hier van de avondklok. RIVM verwacht pas volgende week duidelijker effect van beperkingen. Nou zit ik al 9 maanden goed op te letten. En de incubatietijd is 10 dagen, 14 dagen. En jij zegt ook steeds, nou dat kan je dan, 10, 14 dagen kan je het effect zien. Maar nu moeten we nog een weekje langer wachten. Kan je maar uitleggen waarom het RIVM pas volgende week verwacht een duidelijk effect van beperkingen te zien?
Hey, Rico, ik heb het je vaker gezegd. Ik ben van data. Ik kan niet in die mensen hun hoofd kijken. Wat ik wel kan zeggen, is dat ze zelf aangegeven hebben. Je kan het gewoon googlen. Ze hebben zelf aangegeven in alle persberichten dat ze verwachten met 2 weken de effecten te moeten kunnen zien van alle maatregelen. Dat is punt 1. Dus niet 3. Dat is punt 1. Punt 2, de incubatietijd is 5 tot 6 dagen. Dus vandaar dat ik 2 weken al te lang vind. Daarom kan ik voorspellen op basis van 10 dagen. Dus gemiddeld moet je dat effect tussen de 9, dat heb ik vorige keer in de uitzending gezegd, tussen de 9 en de 11 dagen ga je dat effect zien.
Nou, ik wil zo
denk dat zij, maar ik kan je wel vertellen waarom ze dat zeggen.
Ja, okay.
Ik realiseer me, hardop denkend, dat ik eigenlijk wel het antwoord voor je heb. Ik weet namelijk dat die trend nog iets wat blijft dalen. Ik denk dat ze hopen dat die verder daalt, zodat ze kunnen zeggen, kijk, zie je, hij is uiteindelijk gedaald, dus dat moet die avondklok zijn.
Ah, oké, cool. Nou, top, daar komen we dan op terug. Nog één dingetje. Voor mensen die dat niet eerder gezien hebben, dan moet ik even het uitleggen. Edza Travelli is hier eerder te gast geweest. Vat ik jouw werk van afgelopen jaar samen, hebben dat mensen dat maar helder. Jij hebt onderzocht met universiteiten samen, gerekend aan data van KNMI, van ziekenhuisopnames, van verschillende instanties, heb je aan gerekend. En je hebt niet alleen een verband vastgesteld tussen luchtvochtigheid en hoeveel mensen er ziek zijn van virussen zoals corona en influenza, maar ook een oorzakelijk verband, een kausaal verband vastgesteld, wetenschappelijke manier getest. Dat via brieven gedeeld aan iedereen die het maar iets mee zou kunnen doen, zoals de koning, die dat dan ook wel oppakt en neerlegt bij Hugo, die dat dan vervolgens nog steeds laat liggen. Nou, dat is jouw achtergrond. Jij zegt, we zouden wat moeten doen aan luchtvochtigheid. Dat helpt een stuk beter dan al die rare maatregelen van onze overheid. Nou, zometeen, ik heb nog één dingetje van de NOS. Maar daarna heb ik ook een privé ding wat ik aan je wil voorleggen. Want jij zei nog niet zo lang geleden dat je luchtvochtigheid op een school of een scholengemeenschap of zo aan het inregelen was. Dus je had daar tractie gekregen en daar was je erg blij mee. Ik heb nu dialoog, dus ik wil weten hoe het daarmee gaat. Maar ik heb nu in dialoog met mijn basisschool, de school van mijn dochter, die zegt, want ja, ik vraag ook aan hun, hey, kunnen we het hebben over die maatregelen van Mark Rutte? Mark Rutte zegt, je kind mag niet naar school als iemand anders in de klas positief getest is en jouw kind wil niet testen. En dan wil ik graag aan die school uitleggen, ja, maar die test die Mark Rutte mijn kind oplegt, die mag je niet eens gebruiken als je kind niet ziek is. Dus stel dat je zo'n test zou willen ondergaan, in de bijsluiter staat dat het niet bedoeld is voor asymptomaten, voor mensen die niet ziek zijn. Dus ja, die test die mag je niet eens gebruiken eigenlijk. Los daarvan, gezonde kinderen toegang tot school weigeren is volgens mij in strijd met de grondwet een aantal artikelen, waaronder artikel 1, discriminatie, artikel 11, lichamelijke integriteit en internationale verdragen. Dus dat zou ik graag aan mijn basisschool uitleggen. En wat zegt die directeur? Ja, ik vind het wel interessant, Rico, maar ik heb daar geen tijd voor, want ik ben zo druk met het implementeren van het overheidsbeleid. En hij is dus niet aan het implementeren van luchtvochtigheid. En de dialoog met Rico gaat hem ook niet worden. Nou, dan wil ik jou vragen op de. Wil je daarop reageren? Hoe gaat het met die basisschool? Of die school waar jij luchtvochtigheid in regelt? En wat vind je van mijn basisschool?
Wat ik daarvan vind is het volgende. Wij hebben een tijd gehad dat we dachten dat de aarde plat was. En toen zijn er ook mensen gaan roepen van ja, de aarde is niet plat, hij is rond. En die mensen werden in het begin verketterd. Hè? En nu zijn het helden. Jouw basisschool die gelooft nog altijd dat de wereld plat is. Maar gelukkig, en dat is het goede nieuws, de rest van de scholen beginnen langzaam maar zeker steeds meer te realiseren dat de wereld rond is. Dus ik hoop gewoon dat jouw directeur van jouw basisschool eigenlijk meegaat met steeds meer scholen die dat inzien. Dat is punt 1. Ik hoor dit vaker, voor de goede orde. Ik was in de zomer, begon ik al. En toen kreeg ik in het begin van heel veel scholen eigenlijk hetzelfde antwoord. Dankjewel, heel interessant. Maar we volgen de richtlijnen van het RIVM. Dat was echt een terugkerend thema. Bijna soms had ik de indruk ingestudeerd. Ondertussen zijn er nog 2 scholengemeenschappen die hebben zich gemeld. Dus daarom zeg ik, je ziet echt heel erg die trend nu veranderen. En dat zie je wereldwijd. Voor de goede orde, mensen kunnen het opzoeken. In de staat New York wordt iedere school uitgevoerd met een luchtreiniger en een luchtbevochtiger. En dat zijn 50.000 stuks. President Biden heeft een executive order uitgegeven dat in iedere school die aerosol veilig gemaakt moet worden. De Canadese RIVM is over. En nog veel belangrijker, Maria van Kerkhoven van de WHO heeft heel gaaf een paar dagen geleden, ik heb het op mijn Twitter gezet, aangegeven van jongens, we geven het toe, het zijn echte aerosolen. Ik heb goede hoop dat de schooldirectie van de school waar jij mee te maken hebt, dat die heel snel het licht gaat zien.
Ja, ik hoop ook dat hij niet kinderen gaat weigeren aan de poort die gezond zijn. Want daar heb ik dat zou ik ze echt wel kwalijk nemen. Dat kan niet gewoon.
Mag ik daar ook wat over zeggen, Rico? Want ik heb deze vraag vaker gehad. Sterker nog, het is heel opvallend. Afgelopen week heb ik de vraag die jij nu stelt echt heel vaak gekregen van verschillende mensen. Kijk, feit is, en dat zeg ik zonder waardeoordeel over een school, maar feit is dat de school een wettelijke verplichting heeft om een veilige leeromgeving aan de leerlingen te bieden. Dat zijn ze gewoon bij wet verplicht. Dat is punt 1. Punt 2, ik krijg mensen die zeggen van luister, mocht het 1 besmetting zijn in de klas, en jij laat jouw kind niet testen, dan blijft jouw kind extra lang in quarantaine. Nou, die ouders, desbetreft de ouders, zijn bezorgd. Die hebben zoiets van, ja, maar ik heb een gezond kind. Hè. En wat ik heb aangegeven is dat het zinvol zou zijn om tegen de schooldirectie te zeggen van, joh, we begrijpen dat je het met de gezondheid van onze leerlingen belangrijk vindt. Zo belangrijk dat je zelfs PCR-testen wil gaan doen bij kinderen in neusporen. En dat wil je allemaal vanwege de gezondheid. Goh, wist jij dat je dit kan voorkomen als wij luchtbevochtiging implementeren? Want dat wil ik dus goed aan mensen uitleggen. Op het moment dat je luchtvochtigheid verhoogt, dan voorkom je die transmissie. Dus als er geen transmissie is, is er ook niet iemand ziek in die klas en hoeft de rest van de meute niet in quarantaine. Dus het is sowieso in het belang van de leerlingen om die luchtvochtigheid te implementeren, omdat dit de meest effectieve maatregel is om te voorkomen dat eentje ziek wordt en dus de rest in quarantaine moet.
Ja,
dus jongens,
top.
Nou, gewoon simpel over nadenken.
Ja, één dingetje waar ik je op wil corrigeren dan. Er wordt geen diagnose gesteld. Was het nou maar zo dat er een kind ziek was, en met ziek bedoel ik dat hij bij een arts een klinische diagnose heeft gesteld van, ja, jij bent inderdaad ziek en ik denk dat het een coronavirus is. Er wordt nergens een klinische diagnose gesteld. We doen alleen zo'n PCR-test. En als dat het geval is, en trouwens mag ik hopen dat het een PCR-test is zelfs, of een sneltest, want misschien is dat een uitslag van die corona-app wel genoeg voor dit. Dat moet de tijd nog leren. Maar die coronatest is geen diagnose. Zelfs als je symptomen hebt en je doet die coronatest, is dat geen diagnose, alleen een arts stelt de diagnose. Op basis van een testuitslag van het ene kind, mag een gezond ander kind niet naar school, en daar zit willekeur in. Nou, dat kan niet. Dat is gewoon tegen de wet. Maar ja, de minister zegt, dit wil ik. En de school zegt, oké. Ja, dan ben je uitgeluld.
Nee, helder. Ik wist niet dat ik, mocht ik de indruk gewekt hebben dat ik het over een klinische diagnose had.
Maar het woord patiënten, iedereen gebruikt het woord patiënten, weet je wel.
Oké.
Anyways, laten we naar het laatste NOS-dingetje gaan en dan naar het weerbericht. Want ik heb niet voor niks die muts op. Even zien hoor. Ja. 4 marineschepen uit de vaart om coronabesmettingen. Kijk, daar heb je het weer. Coronabesmettingen. Nou, ben ik dus benieuwd. 1. Kunnen onze soldaten en matrozen echt niet tegen corona? Ik bedoel, dan hoop ik niet dat er een oorlog uitbreekt. Want volgens mij, ja, het is allemaal vervelend als je heel oud bent en je hebt andere comorbiditeit, heet dat. En dan zowel griep als corona kan levensbedreigend zijn. Maar toch niet voor onze militairen. Maar om nou schepen uit de vaart te halen daarom. Maar goed, daar heb je ook wat over te zeggen, want dan ga je weer met je luchtvochtigheid. Reageer er maar op, Edzard.
Ja, nou, Rico, ik snap alles wat je zegt. En ik kan de humor er ook van waarderen. Maar het ligt wel iets genuanceerder en complexer. Allereerst, laat me even teruggaan naar vorig jaar. Voor de goede orde. Vorig jaar hebben Amerikaanse oorlogsschepen exact hetzelfde probleem gehad. De Theodore Roosevelt, wat een aircraft carrier was, die is ook uit de vaart gehaald. En de Kid, dat is een andere destroyer, die is uit de vaart gehaald in Amerika, omdat het daar ook door dat schip heen ging. Daar heeft Maurice de Hond ook wel eens wat over gezegd. En ik ook. Ik pak even een hele belangrijke casus die voor heel veel mensen misschien bekend, misschien niet bekend. Aan het begin van de coronacrisis hebben wij een uitbraak gehad aan boord van de Diamond Princess. Dat is een cruiseschip. En daar is heel lang een discussie over geweest. En ik kan me herinneren dat Maurice zei van, ja, denken jullie nou werkelijk dat er één persoon is geweest die rondgerend heeft door dat hele schip om iedereen in zijn gezicht te kuggen? En ja, ik moest er ook om lachen, want voor mij was het evident van, joh, het zijn gewoon aerosolen.
En het gaat door het luchtverversingssysteem in die boot.
Nou, ja en nee. Het is airco. Dus al die schepen, die hebben natuurlijk koeling aan boord. Dus, nou, en dat is de grote oorzaak, is die airco's die zorgen allemaal voor een verlaging van de luchtvochtigheid, waardoor er heel veel aerosolen zijn. Die mensen zitten in een gesloten systeem. Namelijk, het zijn oorlogsschepen, dus die zijn ook gebouwd om tegen allerlei chemische attacks aan te kunnen. Dus die filtreren eigenlijk de lucht van binnen, die zuiveren het in feite. Dan wel circulerend, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En dat zorgt ervoor dat je enorm veel besmettingen aan boord van schepen krijgt. Nou, dat was met de Diamond Princess ook het geval. Dat is heel lang ontkend. En als ik mag van jou, dan ga ik mijn screen sharen. Ja. Want dit is echt zonder dolle. Echt breaking news.
Ja, het werkt.
All right. Hier op PNAS, dat is een wetenschappelijk journal, heel hoog aangeschreven wetenschappelijke journal trouwens. Kunnen mensen het zelf opzoeken? Het heet Mechanistic Transmission Modeling of COVID-19 on the Diamond Princess Cruise Ship. Demonstrates the importance of aerosol transmission. Nou, dit zegt het wat mij betreft al. En hier zitten echt zeer gerenommeerde professoren. Joseph G. Allen is, nou je ziet het al, Harvard. Weet je, dat zijn niet de eerste de beste. Die hebben hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Zoals je kan zien, 22 juli. En lang verhaal kort, de conclusie staat al in de eerste regel. We find that airborne transmission likely accounted for 50%, en je ziet het ook, het symbooltje, groter dan 50% of the disease transmission on the Diamond Princess cruise ships, which includes inhalation of aerosol during close contact as well as longer range. Hè? Close contact is dus wat Van Dissel wil met z'n 1,5 meter. En longer range is wat wij de hele tijd zeggen, joh, als je in een ruimte zit, hè, dat is net sigarettenrook, dan maakt die 1,5 meter gewoon weg geen bal uit.
All right.
Dus,
gaan we naar je weerbericht. Op 26 januari.
Is het al lang eens. Okay,
op 26 januari had je het laatste weerbericht hier. Kondigde jij aan wat jij verwachtte op basis van. Ik moet iets anders zeggen nog. Ik bedoel, jij hebt die informatie al langer. Je hebt een website gebouwd, coronaweer.nl, waarop actuele luchtvochtigheidsgegevens worden ingelezen en meteen worden getoond. Dat ding van jou haalt dat op bij het KNMI gewoon 's middags. En jij toont, kijk. Als een weerbericht, het is goed met de luchtvochtigheid, of het is een beetje eng, of het wordt heel erg droog. Nou, vandaar komt de muts en de sjaal en de schaatsen uit het vet, want het wordt volgens mij heel erg droog. Kom er maar in, Edzard, met je weerbericht. Wat zei jij 2 weken geleden? Wat hebben we de afgelopen 2 weken gezien? En wat is jouw voorspelling voor de komende periode?
Dankjewel, Rico. Dan gaan we inderdaad sowieso naar het actuele weer, op dit moment gemeten in, zoals jullie live kunnen zien, gemeten in de beeld is het 2,2 graden. Met een relatieve luchtvochtigheid van 86%. Wat inhoudt dat het een specifieke luchtvochtigheid is van 3,77 gram per kilogram lucht. Zoals je kunt zien is alle gebieden zijn in het rood. Hetgene inhoudt dat de luchtvochtigheid op dit moment heel laag is. En daardoor je meer besmetting kan krijgen via aerosolen. Laten we even gaan naar de actuele cijfers. En dan ga ik eigenlijk meteen naar de uitzending van 26 januari. De 26e zaten we hier. En toen heb ik letterlijk het volgende gezegd. Ik zei, je zal zien dat er een stabiele doch dalende trend zal plaatsvinden. Dat dalende trend had te maken, zoals ik het toen ook uitlegde, met dat precies op deze dagen tussen de 16e en de 19e de sprake was van een luchtvochtigheid die stijgende was. En wat ik vervolgens in de uitzending ook zei, is dat, want toen hadden we het over de avondklok, hè, want die avondklok die is op de 23e ingegaan. En toen heb ik aangegeven, dat je geen effect zou zien van de avondklok, dat die trend dalende zou blijven. Ik heb toen ook gezegd dat ik verwachtte dat het RIVM zou zeggen, kijk, zie je, die dalende trend is door de avondklok. En toen heb ik al in de uitzending gezegd, joh, let op, je gaat een kleine stijging zien de week daarna. En dat is omdat we vanaf 19 januari tot 25 januari een dalende luchtvochtigheid zien. Nou, wat zien we? Die trend die heeft zich inderdaad doorgezet. Precies zoals ik gezegd heb. Dus, en je ziet niet een noemenswaardige dip ergens. Nou, die avondklok die was op de 23e, dus de 31e. Nou, dan zit je ongeveer 7 dagen later. Dan zou iemand kunnen zeggen, ja, maar hoe zit het dan met die cijfers van februari? Nou, daar gaan we gewoon naar kijken. En wat zien wij? Wij zien al dagen dat die juist stijgt. Dus er is niet alleen het is niet alleen niet goed zichtbaar. Of je twijfelt aan het effect. Nee, sterker nog, je ziet, ik heb ze even in dit plaatje gezet, zodat het makkelijker is voor iedereen om te zien. Je ziet zelfs dat wij met een lichte stijging te maken hebben, wat exact te maken heeft met die luchtvochtigheid, zoals ik dat op de 26e heb aangegeven. Dus tot zover zit ik er weer wederom met de voorspellingen goed. Nou, ik weet het.
Ja, één vraag. Eén ding tussendoor. Ja. Er is dus geen effect te zien van die avondklok.
Nul.
Dank je.
Sterker nog, wat je ziet is dat er een stijging is. Alleen, ik ben wel eerlijk. Ja, ik zal zeggen, jongens, die stijging komt niet door de avondklok. Die stijging komt doordat ik, precies wat ik voorspelde, de luchtvochtigheid weer aan het dalen was. Ja. Maar er is geen enkele reden om die avondklok nog in stand te houden. Los van het feit dat ik voor regionale maatregelen ben. Hè? Dat is misschien voor een andere keer. Maar als voorbeeld. In gemeente Gooisemeren is er al 3 weken, sinds 16 januari, is er niemand in het ziekenhuis beland. En gisteren waren er 4 positieve tests op heel gemeente Gooisemeren. En dan zeg ik, jongens, hoe kan het zijn dat waar de gemeentes zijn die letterlijk geen corona hebben, en die wel hebben dezelfde maatregelen als sommige gemeentes die het heel zwaar hebben. Dus nogmaals, we zijn het over eens, die maatregelen die kloppen voor geen meter.
Oké, dan hebben we de luchtvochtigheid van waar we nu in zitten en de afgelopen dagen. Jij kan dat extrapoleren door te zeggen, kijk, als je een aantal dagen vooruit kijkt, dan kan ik dus alvast wat zeggen over hoeveel positieve tests ik verwacht. En we gaan de komende week veel sneeuw en vorst krijgen. Wat verwacht je daarvan?
Nou, ik bedenk hem ter plekke, maar ik wil dus bij deze mijn eerste corona weer alert uitgeven. Ja. Ik maak mij behoorlijke zorgen. Ik en met mij meerdere wetenschappers. Wij weten al een tijd dat dit weer eraan komt. En dat wil ik graag even aan mensen uitleggen en laten zien. Ja. Iedereen heeft het over het heftige griepjaar 2018. En dit zijn die cijfers. En je ziet het 2017, was het in de eerste weken een piekje. En die daalde weer. En in 2018 zie je gewoon dat je veel langer een veel hogere piek hebt. Dus we hadden inderdaad gewoon veel meer sterfte. 9.444 doden in 18 weken. Wat dus 525 doden per week was. Dat is meer dan wat er nu doodgaat aan corona. Nu zitten we op tussen de 450 en de 500 doden per week. Dus als je puur even naar die cijfers kijkt, was 2018... een dodelijker griepjaar dan dat corona op dit moment is. Echter, en nu komt het, dat heeft allemaal met luchtvochtigheid te maken. Want als je goed kijkt naar dit plaatje, dan zie je dat die luchtvochtigheid, normaal gesproken zit die luchtvochtigheid laag in die begin, maar je ziet dat die blijft die in die rode band. Dus laag, heel laag. Nou, 2018 was het extreem laag. Je ziet hem zelfs dalen onder de 2. En dat is echt kurkdroog weer. En dat kurkdroge weer, dat zorgde ervoor dat we dus langer zo'n heftige piek hadden. Nou, waarom zeg ik dit?
Mag ik even tussendoor? Ja, dus die blauwe balkjes, die verticale balkjes, dat is hoeveel mensen er doodgaan.
Nee, dat zijn besmettingen. Besmettingen. Dit zijn mensen. Oh. Ja, dus we hadden het over de PCR-test. Okay. In het geval van de griep wordt dat vastgesteld middels een klinische diagnose. Ja. Iemand gaat naar zijn huisarts. Okay. Daar wordt hij onderzocht. Daar wordt vastgesteld dat hij de griep heeft. En er zijn 47 huisartsenposten verspreid over heel Nederland die al die cijfers beschikbaar stellen aan Nivel. Dus dit zijn letterlijk mensen die officieel vastgesteld klinische diagnose de griep hadden.
Oké, top. Dankjewel. Daar hebben we het over gehad. Want bij corona doen we niet die klinische diagnose, maar doen we een wattenstaafje, vinden we genoeg. Maar dat is een andere discussie. Dan wat je zegt onder dat rode balkje, onder de 2... Dat wou ik benadrukken, daarmee bedoel je 2 gram water in een kilo lucht.
Correct. Dus dat is dus specifieke luchtvochtigheid van tussen de 3 en de 6, dat is rood. Dan zien we gewoon een exponentiële groei aan aerosols. Ja. Wat je dus ook ziet bij 8 gram per kilogram lucht of hoger, dus als het in de groene band komt, dan zie je ook meteen dat je vrijwel geen besmettingen meer hebt. Ja. Maar waar het even hier om gaat, is dat, dus we weten van, 2018 was een heftig griepjaar. Nou, ik stel van, dat komt door die lage luchtvochtigheid, maar, en dan heb je mij weer de weernerd, dat is niet zomaar. In mijn brief die ik laat zien, ja, aan die, waar jij refereert aan de brief van de koning. Nou, ja. Ik heb dus brieven gestuurd, niet alleen de koning, maar ook door de jongen, het RIVM, et cetera, et cetera. Daarin heb ik in de zomer, hier voor het fenomeen wat we nu gaan meemaken, heb ik al gewaarschuwd. Namelijk, een lage luchtvochtigheid komt door een weerfenomeen dat La Niña heet. Dat heb je om de zoveel jaar. En zoals ik hier ook schrijf, en dat, nogmaals, iedereen kan dat nu met zijn eigen ogen lezen. De laatste La Niña was in 2017, 2018. Even heel, om dat heel kort uit te leggen. Okay. Zijn zogenaamde golfstromen die over de oceanen gaan. En die stromen die veranderen om de zoveel jaar. Dan heb je een El Niño effect. Dan wordt alles warmer. Dan heb je ook veel bosbranden en dergelijke. En je hebt La Niña die daar weer mee afwisselt. En dan krijgen we de zogenaamde Polar Jetstream. Dan krijg je hele, hele, hele droge, koude lucht. Polar Air noemen ze dat. Dus in de zomer, en dat bedoel ik niet arrogant, of zo. Maar ja, in de zomer wist ik al dat wij een behoorlijk koude winter tegemoet zouden gaan. En daar heb ik dus ook voor, zoals je kan zien, gewaarschuwd. Dat in de zomer werden die kansen al berekend door NOAA op 60%. En dat gaan we dus nu terugzien. Dus het weer wat wij hadden in 2018, dat gaan wij, kunnen wij nu verwachten. En dat vind ik ook leuk om te laten zien, want dat is weer coronaweer. De coronaweer heeft alle data per uur trouwens. Jij zei per dag. Iedere uur krijgen wij data van alle stations van de KNMI. En ik ben eens voor de gein gaan kijken naar nou, bijvoorbeeld vandaag, exact in 2018. En om 9 uur. En toen was het -4,1. De luchtvochtigheid was 90%. Maar je ziet het, dat leidt tot een specifieke luchtvochtigheid van 2,3. Dus dat was extreem laag. Dus het is eigenlijk nu warmer, bij wijze van, dan in 2018. Want volgens mij vriest het nu niet bij ons.
Nee, dus preventief.
Ja, en, maar, en dus, dus we weten gewoon van jongens, hè, dat, nogmaals, de mensen die nu nog luchtvochtigheid ontkennen, ja, die denken echt dat de wereld plat is. Dat is gewoon complete onzin om dat niet serieus te nemen. En als je dat omarmt, dan moet je realiseren dat wij nu een aantal dagen tegemoet gaan, die op z'n zachtst gezegd heel koud, extreem droog zijn, met alle gevolgen van dien. Dus in dat kader, want je vroeg om voorspellingen, met al dat in ogenschouw nemend en de weersverwachtingen die we hebben, verwacht ik nu weer dat we een dalende trend gaan zien. En ik verwacht niet astronomische getallen. Hè? Dus dat wil ik ook. Hè? De mensen hoeven niet in paniek te raken. Hè? We gaan niet naar 15.000 positieve tests per dag. Dat valt reuze mee. Maar we gaan wel een stijgende trend zien. En ik wil mensen er echt voor waarschuwen. Zorg in godsnaam dat je je luchtvochtiging gaat verhogen. Want de dagen die eraan gaan komen, die zijn extreem droog. En ja, dan kunnen mensen echt behoorlijk ziek worden.
Ja, nou, dat klinkt als een uitgelezen moment om niet de scholen open te doen. Want die scholen hebben helemaal niks gedaan aan luchtbevochtiging. Die gaan waarschijnlijk wel het raam open doen, omdat, weet ik niet, ze denken dat dat het advies is of zo. Wat denk je?
Helaas.
Dan gaan ze er zo bij zitten.
Nee, maar en helaas, en dat is dus het nadeel van een inconsistent beleid, is dat ook sommige mensen andere dingen gaan doen. Ik heb echt schrijnende plaatjes als die langskomen uit Spanje bijvoorbeeld, waar het al gesneeuwd heeft. Waar kindertjes met jassen aan en doeken om aan in de klas zitten, in een klaslokaal van 13 graden, omdat men gaat ventileren. En nou ja, jij hebt dat een keer zelf meegemaakt en dat heb je in een uitzending aangegeven. Op het moment dat je ramen en je deuren openzet, ja, dan is het idee erachter dat die aerosolen verdwijnen. Het probleem is alleen, de luchtvochtigheid verdwijnt er ook mee. En dat werkt juist averechts. Dus ik zeg, jongens, neem een luchtbevochtiger. Hè? Het zijn 25 kinderen. Koop een bevochtiger van €350. Dat is €15 per ouder. Doe dat nou gewoon. Laat me het heel simpel zeggen. En nogmaals, ik durf met iedereen het debat aan te gaan. Mijn stelling is, het verhogen van de luchtvochtigheid in zijn eentje als maatregel is waardevoller en effectiever dan al die andere maatregelen bij elkaar. En zo simpel is het. De cijfers wijzen dat uit. Hè, in mijn brief, wat nogmaals online gevonden kan worden, zie je ook dat ik niet een antivaxxer ben. Dat ik heb gezegd van, joh, ik zie het als een aanvulling op. Ik zie het als iets wat we meteen kunnen implementeren terwijl je op dat vaccin wacht. Maar het, ik vind het nalatig, zover ga ik nu, als je niet dit doet, als zoiets belangrijks, dan ben je nalatig bezig en dan borg je niet de veiligheid van de kinderen op school. En dan vraag je gewoon om problemen. Kijk, als jij geen luchtbevochtiging, laat me het anders zeggen. Kinderen gaan nu naar school. Die luchtvochtigheid is extreem laag. Als er één tussen zit die besmet is, dan gaat hij zijn klas en haar klas gaat hij ziek maken. En dan gaan al die kinderen in die klas in quarantaine moeten. Sommige kinderen langer dan anderen, omdat sommige ouders principieel tegen een PCR-test zijn. Maar het gevolg is dat ze allemaal een hele nare ervaring hebben, omdat ze ziek worden, testing, et cetera, et cetera. Jongens, ik ben ook vader. Het is heel simpel op te lossen. Je zet een luchtbevochtiger neer en dan heb je al die ellende niet. Garandeer ik, zeg ik coronaproof zoals Maurice? Nee, want je mag nooit garanderen. Maar ik garandeer je dat je de kans astronomisch verlaagd hebt. Dus we moeten gewoon dit gaan doen. En gewoon ook niet meer over willen discussiëren. Gewoon zeggen, joh, dit wil ik. Dat moeten we gewoon doen. Ga naar de ouderraad. Ga naar de medezeggenschapsraad. Praat met, ik zit ook in een appgroep met mijn medeouders. Jongens, coördineer, poel het samen. Zet een luchtbevochtiger neer. En zo krijgen we dit echt onder de knie. En anders is het pappen en nat houden. En dat gaat fout.
Top. Nou, ik zal beginnen met dit filmpje ook aan die directeur van mijn basisschool sturen. Misschien dat dat stukje dialoog dan nog lukt. Ik zal eens op zoek gaan naar die oude raad.
De ervaring heeft geleerd, Rico. Huh? De ervaring heeft geleerd dat medezeggenschapsraden het heel succesvol zijn in het zorgen dat een school dit gaat doen.
Ja, ik ben benieuwd, want volgens mij heeft die school ook het gevoel dat hij zijn nek moet uitsteken tegen de opdracht van Rutte in. En dat is ook een beetje, ja, maar de minister zegt dat het moet, dus ja, dan doen wij dat maar. Dat speelt ook mee.
Neem van mij aan, medezeggenschapsraad.
Dat is top, ik heb je gehoord. Laatste vraag. Jij zegt, onder de 6 gram per kilo zien we dat de overdracht van virussen zoals influenza en corona veel sneller gaat. Dat heb je vastgesteld op basis van cijfers. Al voor de coronacrisis, dus dat zie je ook in dit jaar. Nu gaan we een drogere periode in. Is wat we net zagen onder de 2 gram per kilo, is dat dan nog veel erger? Of is alles onder de 6 gram per kilo, dat is een beetje de grens? Of als het echt super droog is, is het dan nog veel besmettelijker?
Ja, dankjewel voor de vraag. Even heel belangrijk om aan te geven. We hebben influenza gedaan inderdaad op basis van correlatie. Ja, en dan zullen allemaal wetenschappers meteen zeggen, oh, correlatie is geen causatie. En dat is ook zo. Dus ik maak dan een grapje en dan zeg ik, oké, en wat vinden jullie ervan als we 1,3 miljard correlaties hebben gedaan? En dan zeggen ze, oh, oké, als je 1,3 miljard, dat is wel knap. Hoe doe je dat? Ik zeg, nou, dat hebben wij gedaan. Wat we namelijk gedaan hebben, is we hebben 355 gemeentes 5 maanden lang per uur met elkaar vergeleken, de luchtvochtigheid met elkaar vergeleken. Ja, en als je zoveel vergelijkingen doet, dan zijn dat 1,3 miljard vergelijkingen. En daarmee toon je causatie aan. Dus we hebben met SARS-CoV-2 hebben dat echt aangetoond. Nou, en waarom is dat relevant? Wat toonden wij nou aan? Wij toonden aan door die verschillen in de luchtvochtigheid tussen die gemeentes. En dus de positief gevallen, de ziekenhuisopnames en de sterfte. Te gebruiken, stelden wij vast dat iedere 1 gram per kilogram lucht 5% meer besmettingen betekent. Okay. Dus wat kan je in algemene zin stellen? Boven de 6 is er eigenlijk niks aan. Bewijzen van spreken is het marginaal waar je last van hebt. Hè? Als het 8 is, dan weet je gewoon, joh, geen aerosolen, klaar, zomer. Dus je weet gewoon veel onder de 6. Nu weet je dat aerosolen een rol gaan spelen, zeg maar. Dus dan weet je dat zeker. Maar dan is het exponentieel naarmate het daalt.
Oh ja.
Dus, en dat kunnen we ook, daarom kan ik die trends ook nog altijd iedere keer goed voorspellen. Omdat ik zie van, oh, het is nu 4. Oh, oké, dan gaan we dus een daling zien. Oh, het is nu 3. Oh, wacht even, nu gaan we een stijging zien. En 2, dan ga je het echt zien skyrocketen. En dus laat niemand je voor de gek houden. Ja, het zal gaan stijgen binnen 2-3 weken. Maar het is niet de Britse variant. Het is de lage luchtvochtigheid.
Ik heb nog een allerlaatste vraag. Jij bent niet zo van, je bent niet opgegroeid in Nederland. Hè? Ja, je kan wel doen alsof je roots hier liggen, maar die liggen hier niet. En het hele fenomeen Elfstedentocht, daar ben je natuurlijk ook niet mee opgegroeid. Maar stel dat we nou met z'n allen heel erg druk gaan schaatsen. Is dat dan heel erg als het droog is? Als het buiten is?
Nee, integendeel. Ga naar buiten. Kijk, het is heel simpel. Oké, die anderhalve meter druppel. Die bestaat, dat moeten we wel erkennen. Maar zodra je buiten bent in vrieskou, jongens, jullie zien toch je adem? Wat denken jullie dat je adem is, dat je ziet? Dat zijn aerosolen. Dus die druppel, die verdampt meteen. Daarom zie je adem. Dus in de zomer, als de luchtvochtigheid hoog is, dan zie je adem niet. En dan heb je met die anderhalve meter druppel te maken. Buiten zie je het meteen vervliegen. Dus je kan buiten gewoon, ga juist naar buiten, ga schaatsen, geen kans op besmetting. Tenzij je iemand gaat aflebberen, Rico, is er helemaal niks
aan. Maar dat heeft dan wel andere gezondheidsvoordelen. Dus ik zou zeggen, dan moet iedereen zijn eigen. Oké, top. Hey, leuk je weer te spreken. Laten we over een weekje of zo kijken hoe het afgelopen is met deze voorspellingen.
Ja, en laat mensen vooral reageren op de voorspellingen. Ik vind een uitdaging vind ik leuk.
Is goed. Bij deze op de oproep zet het hieronder en reageer op de Twitter. Dankjewel, Edzard. Tot snel.
Tot snel, Rico.
Ik wacht nog even. Oh, nee, je bent iets vergeten, hè?
Wat?
Ja, je bent nog iets vergeten. Tot snel. Tot snel is geen afsluiting, Edzard.
Nee, want het was Bonocci. Oké. Okay. Ciao, Bonocci!
Was dat hem? Hey, doei.
Niet normaal maken wat niet normaal is.
Every nation in every region now has a decision to make.
You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming.
Laat staan dat ik kan ingaan over vuur.